Wij wensten met uw aandacht stil te staan bij het u reeds voorgelezene schriftgedeelte en wel uit de handelingen der apostel, het vierde hoofdstuk, waarvan ik u nog voorlees, het achtste vers tot en met het twaalfde. Wij noemden uw handelingen vier, waarvan ik u nog voorlees van het achtste tot het twaalfde vers, waar het woord des Heren aldus spreekt. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, en de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover tekstlezing. Geliefde gemeente, we hebben bij de vorige reis dat wij voor uw aangezicht waren, hebben wij met elkander bij het voorgaande hoofdstuk stilgestaan. Bij die weldaad waar de apostel over sprak. En dan wensten wij de draad nog weer even op te nemen. En dat is dit. We hebben toen reeds opgemerkt met elkander Gods eeuwige trouwe liefde. Soevereine liefde. We hebben dit werk van de Heere, zoveel als God het ons gaf, ontdaan van al wat van ons mensen is. Dat hebben we gehoord. Maar dat nu de apostelen op Heertijd, toen het uur naar binnen sloeg in de hemel, voor die arme hals die daar zat aan die schone poort, toen den Heere zich ontfermde, was het de tijd van zijn eeuwig welbehagen. Maar het was tevens de voortzetting van hetgeen den Heere reeds in het Pinksterfeest had gedaan. En ik heb u nog gezegd, het schijnt wel of den Heere haast gaat krijgen om zijn rol in betrekking tot de zaligheid zijner uitverkorenen in sneller tempo af te wikkelen te Jeruzalem, omdat hare dagen geteld waren. Want u weet het, we hebben het wel eens met elkander behandeld, die vijgenboom, die onvruchtbare vijgenboom, moest uitgehouwen worden en in het vuur geworpen. En de hovenier had gezegd, laat hem ook dit jaar nog staan, totdat ik alles aan hem zal gedaan hebben. Weten we nog wel. Maar de tijd die was daar, heel kort bij, dat de Heere die vijgenboom Jeruzalem zou uithouden. Maar nou komt de Heere niet eerder, of de laatste van de zijnen die moet toegebracht. Verstaat dat goed? Dat kan een grote troost wezen in uw ziel. Als u soms mag sterk verlangen naar de toekomst van onze dierbare Heere Jezus. En zegt, hoe langer nog, Heere, draagt gij dit vuile zodom deze wereld? Hoe lang nog? Mag je ziel troosten totdat de laatste is toegebracht. Totdat de laatste uitverkorene door Gods geest is gevonden, door middel van zijn woord. Maar nu gaat het hard in Jeruzalem. Het gaat nu hard hoor, want als deze man door de Heilige Geest is en door die dierbare zaligmaker die volmaakte gezondheid weer gekregen heeft en God gaat loven, prijzen en verheerlijken, stromen al die uitverkorene God samen. Het is wel in de vorm van bittere vijanden misschien, dat is best mogelijk. Ja, kent best, maar ze waren toch nieuwsgierig. Hoe is dat nou toch mogelijk? Kijk nou toch eens. Die kennen we. Kijk die man nou eens lopen springen. Wie heeft dat gedaan? Ja, die twee mensen. Johannes en die Petrus. Ze dringen erop aan. En toen zijn ze gaan preken. Oh, we hebben er iets van gehoord. En de Heilige Geest komt met kracht zijn woord aan hun harten te heiligen. Want de wetten der, dat kun je ook hier al lezen. Getal der mannen werd omtrent 5000. Wat kan de Heer toch snel werken? Ja. Snel werken. Wij hopen, komen ze tot de erkentenis van hun zonde, hun schuld, van hun jammerlijke staat waarin ze zichzelf gebracht hebben. En ze komen tot de aanvaarding van het dierbare evangelie der zaligheid. Van het dierbare geloof in die verachte Nazarener, den enige goede. Maar ja, als er zulke grote wonderen gaan gebeuren, dan staat de duivel ook op zijn achterste poten. Dus die gaat er ook van langs. En hij heeft al spoedig verkeerd lezen. Want zowel ze nog in het vuur van hun prediking zijn en het volk leren vermanen en onderwijzen, hun de rijkdom van Gods genade voorhouden, hoe dat ze nou als zulke ellendelingen, moordenaars, boeven en schurken die ze waren, die hun enige zaligmaker hebben vermoord, moet je zo denken. Nochtans nog leefde in het heden der genade, en nochtans verkondigd werd aan die halzen en aan die bittere vijanden, ik weet het dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. Maar man, ja. Maar betert u en bekeert u. Ja. Daar komen die mensen er eigenlijk dan beteren en bekeren. Als God het zegt, gaat het uitstekend. Oh, ja. Ja, maar man, ja, het is zo. Als de Heer het zegt, dan gaat het uitstekend. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, die man die was erg werkverbondachtig. Die zei altijd, wij moeten dit en wij moeten dat. Ik zei, ja, ik zeg, dat zegt de Heer niet. Ja, maar er staat toch al in de Bijbel, je bekeert u en leeft enzovoort. Ik zeg, ach man, wij kennen toch niet lezen. Wij kennen toch niet lezen. Helemaal. Als God gaat zeggen, betert u en bekeert u, dan heb je gelijk in je ziel dat je een onverbeterlijke, walgelijke, ellendige zondaar bent. Ja, en dat, kijk, en dat is nou je verbetering. Vroeger heb je altijd gedacht, hé, dat er nog wel wat goeds met je te beginnen was. Vroeger heb je altijd gedacht, ja, maar ik zal het toch nog eens proberen. Ja. Dat zijn onze gedachten. Maar dan niet meer. Als God zegt, betert u, dan is de zaak afgelopen. Dan zijn we werkelijk wat we geworden zijn. Slechte zondaar. Maar dat bekeren dan. Och, dat bekeren is zo'n wonderlijk werk. Dan worden we het met een Heer eens. Dat we alleen uit genade maar zalig kunnen worden. Ja. Dan gaan we de Heer leren danken voor dat wonderlijke geschenk van zijn lieve Zoon. Dan keren we om naar God toe. In onze godsdienst gaan we altijd van God af. Altijd van God af. Steeds verder. We worden steeds verharder. We worden steeds vermetelijk. En tenslotte dan gaan we in met een dikke vacht van eigen gerechtigheid en eigenwillige godsdienst, waar zelfs de hamer van Gods woord niet meer doordringt. Gaan we voor eeuwig verloren. Maar dat is niet erg. Maar de apostelen die waren druk bezig om zo het volk te leren en te onderrichten. Maar dan lees je ineens, daar komen de overpriesters en de hoofdman in de Sadduceeën. Sadduceeërs, dat zal er wel de lui geweest zijn die het vuurtje aangestoken hebben. Ja. Die komen er het, en die bent hartelijk eens met de overpriesters, maar denkt erom nooit in werkelijkheid hoor. Want Sadduceeërs en overpriesters, al zaten ze allemaal op het hoog gestoten, dat neemt niet weg. Het waren ook alweer bittere vijanden van elkaar. Want die Sadduceeërs, dat waren eigenlijk allemaal vrijzinnigen. Ja. En die overpriesters, dat waren schriftgeleerden, dat waren ernstige mensen. Die de waarheid, daar ging het bij die mensen over. En dat namen die Sadduceeërs zo nou niet. Want die logenden de opstanding. En daarom werden ze zo boos, zeer ontevreden zijnde, omdat ze in Jezus de opstanding uit de doden predikten. Ze hadden toch al, terwijl de koning nog op aarde wandelde, hadden ze toch ook al eens een poging op hem gewaagd. Ja, want het zijn vermetele lieden. Vermetele lieden. Kan je ook een vermeteler mens indenken? Als die niet waarachtig uit God geboren is. En dan mag die nog zo hoog van zijn eigen opgeven, dat hij nog zo bekeerd is en nog zo. Maar zijn verrotte hoogmoed en vermetelheid is nog nooit de kop ingeslagen, hoor. Denk er maar om. Ik heb het in de overdenking van mijn leven, heb ik het zo dikwijls al nagegaan. Dat ik zei van achteren, och heren, daar zat het op vast. Die mens was wat. Die mens verbeelde zich wat. Die mens, en hoe dikwijls dat je soms getrouw. Want de heren maakt al zijn ellendige kinderen nog getrouw ook. Waarschuwt, je zegt, denk erom. Dat gaat niet goed. Vraag het toch aan de Heere dat hij je verlost van die vervloekte hoofdvaardij. Ach, je redt niets. Je redt niets. Want God die de hoofdvaardij van Jacob haat, die zal wel zijn ellendige een kop kleiner maken. Maar nooit wat niet des Heeren is. Dan gaat die mens toch door. Hoeke vreselijke dingen dat er ook afspelen in zijn leven, maar gaat toch door. Hij blijft de hoogmoedige dwars. Maar zo gaat het niet met Jacob. Helemaal niet. Ook dat kan niet. Want de Heere die zorgt weer. Kijk, daar heb je weer waar het nou eigenlijk altijd maar weer over loopt. Hè. Wie horen wij nou toe? Vraag dat nou eens af in je ziel. Vooral als we nog jong zijn. Zou ik dat willen vragen. Heren, is het nou in je ziel niet? Heren, ik wil uwe zijn. Behoud mij. Daar gaat het om. Hier, daar gaat nog iets van moeten gekend worden in ons leven. Ja. Anders dan kan je jong wezen, je kan opgroeien, je kan je belijdenis doen, je kan vooraan in de kerk zitten. En toch, toch niet des Heren zijn, hè? Nee. God alleen is hard te kennen. Maar hier zitten die grote mannen. Sadduceeërs, overpriesters, al moeten ze niks van elkaar hebben. Ze zijn het in één ogenblik eens, hoor. Als het maar gaat over die ene naam. Als het maar gaat over die gehate Nazarener. Die alleen maar verteld hebt dat hij alleen goed was. En dat er van ons niets meer deugde. En dat alle werken des mensen verrot waren. En dat hij alleen de werken zijn vaders werkte. Hij alleen de ere zijn vaders bedoelde en zocht. En dat wij onteerders zijn leugenaars, dieven en moordenaars. Denk je? Dan zijn ze het wel eens. Nou, die hun gegrift hebt, die hun beledigd hebt. Die ze tenslotte in hun blinde haat aan de vloekpaal geklonken hebben. Zijn ze het wel eens? En dan moet er ook de wereldlijke macht ook nog bij komen. Ja. Dat doet de duivel ook mee in onze wereldlijke regering. Ja. Vooral als kerk en staat zo'n beetje één wordt, hè. Waar de mensen zo erg op zijn. Wat helemaal van de duivel is, hoor. Maar vooruit maar. Ja. Dan krijg je wat je vroeger in ons arme land gehad hebt. Hé, dat de inquisitie, die leverde je uit nadat ze je veroordeeld had om verbrand te worden of gehangen of geraadpleegd. Hé, dan leverde ze je uit aan de wereldlijke regering. En die volvoerde het vonnis. Ja. Want die was het daar volkomen mee eens. Ach, ach, ach. Het is dat hele zaakje dat is bij elkaar. En ze zijn boos, ontevreden. Ontevreden, dat is iets, ja, dat geeft eigenlijk aan. Ze zijn gewoon verwoest. Kijk, het verknoersen. Omdat ze het volk leerden. En verkondigden de opstandingen zo. Dat is al een eind dan maar. Pak ze bij de kraag. Nou ja, als je mensen bij je hebt die met zwaarden lopen, dan kan je wel wat beginnen. Ja, daar zijn we allemaal nog wel een beetje benauwd van. Ja. Zolang de politie nog met zijn handen zo op zijn schouders loopt, op zijn rug loopt, dan gaat het wel. Maar als die eenmaal met gevelde geweer of wat ook komt, dan worden we benauwd. Dus dat gaat wel, hè. En dan vooral zulke mensen, want waren tenslotte de lammeren van Christus. Ja. Dus vooruit, daar komen ze al met de soldaten op, zij heel de boel. Al ontstichten ze alles, al breken ze midden in de reden die de apostelen houden, in het onderwijs dat ze door de Heilige Geest aan de mensen geven, dat geeft allemaal niks. Grijp ze beet, sleurt ze mee. Vooruit. En wat doen we ermee? In de gevangenis. Klaar. Deur op slot. En die arme man dan, die, ja, die hoort maar bij. Ook maar bij. Word je maar weer opgeborgen. Ja, zo ging het toen. Zo gaat het nog. Als het aankomt, houdt dat. En wat gingen ze toen doen? Toen gingen ze gauw lekker eten. Naar huis. Want het was avond. Gingen de gemak houden verder. En ze keerden tot de ongerechtigheid weder. Want dat zag ik en verder wel wachten. Begrijp je? Zo goddeloos gaat het dan al langs. Van ons mensenkinderen, ook al zijn we overpriesters, al zijn we schriftgeleerden. Goed, ze sloegen de handen aan hen en ze zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. Maar de Heere die ging door, die zette even het stempel op. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000, dat is toch kostelijk als je dat mag lezen. Als je zegt, heren, daar sleepen ze je arme dienstknechten naar de gevangenis. Met de bedoeling dat ze er in de eeuwigheid niet meer uitkomen. Ja, dat is hun bedoeling. Maar u gaat door om de harten van velen, zegt u, te winnen voor uw zalige dienst. En voor u te buigen als de koning der koningen in het stof. Van vijanden vrienden te maken. Welke gang maakte dat in het midden van het volk? Ja, en vooral onder de Joden. Zijn het dan andere mensen? Nou ja, het zijn Oosterlingen. Die zijn een tikje hartstochtelijker als Westerlingen, zoals wij zijn. Nuchtere Hollanders worden we genoemd. Maar die Joden, die gaat alles mee met veel gebaren verpaard, dus die beginnen. Die hebben die mensen, toen ze de prediking hebben aanvaard, dat is weer door honderden anderen waargenomen. Die hebben hun nood uitgeschreeuwd voor God openlijk. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ja, in de Oosteling. Ze hebben geweend, ze hebben geschreeuwd. Ze waren verslagen van hart. En dat wordt ook weer waargenomen door honderden anderen. En nou, wat gaat er nou gebeuren? Nou grijpen ze die mensen en die worden in de gevangenis gesmeten. Die zullen een groot wonder verricht hebben. Ja, ja, zo praten wij mensen. Zo'n groot wonder, dat daar nou zo'n ongelukkige man een heel springlevend is. Ja, maar dat gaat niet goed. Want ik weet niet wel, en dat zal u wel met me eens wezen, daar is een zekere rechtspraak in het volk. We zeggen, ja, dat komt altijd uit. Als er iets gebeurt op de aarde, dan moet je eens kijken hoe dat pers, radio, zou ik dan maar zeggen, en televisie, bezig is om het oordeel van het volk te beïnvloeden en te winnen. Begrijp je? En om te peilen, wat is de volksmening? Dat doet de overheid altijd. En die volksmening, die proberen ze op allerhande manieren naar hun hand te zetten. Maar die volksmening, als je die tegenkrijgt, wees dan voorzichtig. Wees dan voorzichtig. Want als de mens eenmaal gaat denken dat hij voor een recht de zaak spreidt, nou ja, dan gaat hij tot zijn knieën toe door het bloed heen. Dan krijg je wat wij wel eens plat uitdrukken, revolutie. Revolutie. Dan verzet men zich tegen het gezag. En dat doet men soms op vreselijke wijze, dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd. Maar ja, de Heere werkt zo. Ze zeggen, wat doet de Heere toch niet? Gewis. Dus geen kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Heus. Gaat alles naar zijn eeuwige raad en voorkennis. Dus terwijl het volk zich ontzette dat ze die mannen weggesleept hebben naar de gevangenis en die ongelukkige man die zo'n wonder aan gebeurd is. Komt de raad bij elkander en die krabbelt achter zijn hoofd. Hoe moeten we dat nou van elkaar krijgen? Wat van elkaar krijgen? Wat? Wat anders? Wat wil je dan? Ja, ik zou ze graag net als de Heere Jezus, want Caiaphas is er ook nog bij, liefst ter dood veroordeel. Gelijk maar opruimen. Dat zou ik het liefste doen. Want oh, die haat is zo groot. En nog meer van het hoge priesterlijk geslacht worden er genoemd. Ja. Zeg maar, mannen, is toch vreselijk. Dat zijn toch de mensen. Ja, daar moeten we maar niet meer over praten. Dus als God onze ogen opent, dan weten we het wel. Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes, Alexander en zoveel als er van het, de hele raad die komt bijeen. Nou, die bestond, ik geloof, uit 70 man. Ja. En die moet het oordeel uitspreken. Maar hoe? Ze staan er. Ze hebben met elkaar overlegd. Ze kunnen er niet uitkomen. Wat moeten we nou beginnen met die lui? Want dat er een wonder door hen geschied is, ja, dat is nou veel te veel bekend. Het volk, dat hangt ze aan en we zouden de volkswoede op ons laden. Laten ze maar eens voor ons komen. We zullen eerst eens even aan de tand voelen. En zo worden ze voorde gezet. Ja. Door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Dat is de vraag. Nu dan, als wij nu door de kracht des Heilige Geestes staan, dan gaat het wel. Hier. Dan gaat het wel. Maar anders, waar blijven wij dan? Waar blijven wij? Als wij voor zulke grote mannen gesteld worden. Begrijp dat nou eens. Als je nou zelf eens moet voorkomen. Al ben je nou, en dan vooral een zondaar. Door God gemaakte zondaar. Het is allemaal zondaar, maar we geloven er niks van. Maar als we het waarachtig geloven. Ach, die is al bang. Ik heb wel eens gezegd, lieve Heer, ik geloof dat ik nog mensenschuw ben ook. Ja, geen wonder ook. Ja. Maar als je dan voor een rechter moest komen, ik weet nog, ik heb wel eens een keer voor de rechter geweest. Toen moest ik als getuige opkomen. Toen moest ik een eed afleggen. Oh, mensen, lief, ik zakte bijna in elkaar van ellende, van angst. Ja, toen moest ik mijn hand opsteken om de eed af te leggen. Maar ik nam mijn linkse hand. Van zenuwen, van narigheid. En toen riep die man. Je rechterhand. Toch dat ik door de grond ging. Gelukkig die andere die ernaast zat, dat was ook zo'n grote gebeste meneer. Die glimlachte en is vriendelijk tegen me. Toen knapte ik een beetje op. Ja, ik was nog jong. Hey. En toen bevend moest ik hem nazeggen. Ja, ach ja. Maar wat denk je dan? Als je voor zo'n raad staat, zoals Petrus en Johannes. Als je voor zo'n raad staat. Wiens aangezicht je toegrimt. Op wie gezicht de haat legt.
de dood vanuit de ogen kijkt die ze je aan willen doen. En de verachting. Nou zeg het nou eens. Durf dat nou eens te zeggen. Juist. Daar ging het eigenlijk over. Door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan. Nou luister. Waag het is. Om de naam van die gehate Nazarene te noemen. Waag dat is. Als je nou zei, nou ja, dat hebben wij gedaan en in de naam van Mozes. Hè? Ja, dat zou het nog wel gaan. We hebben die man gezegd, als je nou eerst goed op gaat passen en als je nou je best zou doen, dan zal God het nog een keer met je proberen en dan maakt God je nou nog een keer beter. Ja, dan. Dat had beter gegaan. Dat had beter gegaan. Of, ja, we hebben het eigenlijk in de naam van de hoge priester gedaan. Oh, dat had ook nog goed geweest. Ja, zeker. Zeker. Maar als het nou, ga dan maar je gang. Ga dan maar preken. Ga dan maar het volk vertellen. Maar man, is het zo verschrikkelijk met ons? Ja, zo goddeloos zijn wij. Zo goddeloos. Maar niet in de naam van de Heer Jezus, hoor. In die naam. Want dan valt mijn naam in puin. Daar gaat het over. Dan valt alle namen van alle mensen in puin. Al. Ja. Ik denk wel eens, wat een verschil, hè. Want nou lees ik hier, toen zei de Petrus, vervuld met een heilige geest. Oh. Zei, dat had hij hard nodig. Ja, had hij dat hard nodig, ja. Anders was hij in elkaar gezakt. Ja, van ellende, van angst en van verschrikking. Maar denk, het is diezelfde Petrus die zijn meester voor een onnozele dienstmaagd verloochende, hoor. Het is geen andere Petrus. Het is dezelfde. En nu lees ik vervuld zijnde met een heilige geest. Wat een blijdschap op dat gelaat van deze apostel. Wat een vriendelijkheid. Ik moet die verhoudingen eens zien tegen elkaar. En daar zit een hoofd van die serpenten op zijn plat uitgedrukt. Die er chagrijn en nijd en haat op de gezichten lezen legt. En hier staat tegenover een apostel. Ja, Johannes stond er ook bij. Ja. Die is weer aangezichten. Omdat ze vervuld waren met een heilige geest. Ik heb wel eens gezegd, uitdrukte. De goedheid, de vriendelijkheid, de liefde Gods die in hun zielen was uitgestort. Maar man toch, ja. Ik zou het je niet zo duidelijk kunnen zeggen, als ik ook niet met aandacht Stefanus had gelezen. Ja, daar wordt het er uitdrukkelijk bij gezegd door de Heere. Ja. Dat ze zagen zijn aangezicht blinken als het aangezicht eens. En glans de heerlijkheid Gods was op zijn gelaat. Vanwege de vervulling van een heilige geest. En zo staan ze daar, die apostelen. En ze kennen ze heel goed. Heel goed, hoor. Het waren er nog van de minste klasse van het volk. Galileërs, vissers, ongeleerde, domme mensen. Die ze niet eens telden. Jullie waren allemaal grote theologen, geleerde mannen. Maar ik zei wel, o heren. Als u ons gaat leren, wat schiet er toch van ons niks meer over, hè? Niks meer, niks meer. Alleen God zal eeuwig geloofd en geprezen worden. Maar van ons niks meer. Maar dan begint Petrus. Hij spreekt ze goed aan, overste des volks, ouderlingen van Israël. Maar wat kon Petrus dat zeggen? Jazeker, dat waren ze toch. Daar gaven ze zich toch voor uit. En dan moet je maar zien hoe je bent, zeg ik altijd. Ja. Maar Petrus die hield zich vast aan Gods woord. De overste is volks, die zult gij eren. Al zitten ze dan in de gedaante van Beelzebul, daar helpt niks aan. Nee, helpt niks aan. Hij hield zich vast aan de aloude profetie en het aloude woord Gods. Hij noemt ze werkelijk, nadat ze zichzelf deze naam hebben toegeëigend. Noemt hij ze zo, overste des volks en de ouderlingen. Waren ze het dan niet? Ja, gewis, waren ze het. Maar niet bij God. Of laat ik het anders zeggen, niet van God. Man toch? Ja. En God zou ze toch zo oordelen. Want gij vergadering, zegt de schrift in de profetie al reeds, die samengekomen zijn van de grootte van het volk, in de rechtspraak, spreekt gij het recht? En dan begint de Heer ze te vermanen dat hij het zal zien en zoeken. Denk toch. Dus, ik wil maar zeggen, dat Petrus zo spreekt, dat neemt de waarheid niet weg, hoor. Dat hij ze aanspreekt als ouderlingen en overste des volks. Dat meende die ook waarlijk. Maar goed begrijp, hij maakte er geen grapje van. Hij meende het. Dat ze van Gods wegen over hem gesteld waren. En die eer gaf hij hun ook. Want toch, ken dat dan zo allemaal maar doorgaan. Ja, dat is heel iets anders als dat wij het zwaar trekken. Hè? Dat voel je wel. Tegen onze overheid. Bij wijze van spreken. Dat is heel iets anders. Dat is goddeloos. Dat is goddeloos. Dat heb ik nooit gelezen van de gemeente des Heren. Nee, dat laat je maar voor de duivel over. Goed. Maar nou, we gaan die verder. Al zo wij rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschikt, waardoor hij gezond geworden is. Nou, ik heb dat gelezen en toen dacht ik bij mijn eigen heren. Toen moesten ze toch allemaal weer van de stoel afgevallen wezen. Voor zo'n zotte vertoning. Is Tommy dat een zotte vertoning? Ja, dat noem ik een zotte vertoning. Dat daar de hele rechtszaal vol zit. Dat daar de overste des volks zit. Dat daar de ouderlingen zitten. En dat daar een paar mensen en een ongelukkige man die beter geworden is, voor je gesteld wordt. Is dat geen karikatuur? Om daar een rechtszaak voor te beleggen. Ik heb in mijn arme ziel gezegd, heren, ze waren van de natuurlijke zinnen beroofd. Veronderstel dat de politie me naar de gevangenis brengt, omdat ik een arm mens help. Veronderstel je toch. Dat zou er toch te gek wezen om over te praten. Dat ik een proces verbaal zou krijgen. Nee. Omdat ik een kind wegrijd voor een auto. Dat ik het red, om zomaar eens uit te drukken. Ik geef maar een flauw beeld. De politie zegt, oh meneer, dat wil ik niet hebben. Ik krijg voor mij een proces verbaal. Dan kom je voor de rechtbank. Nou, dan zou je toch zeggen, maar dat is toch een krankzinnigheid. En hier is het zo. Petrus die zegt het. Hij zegt, over de weldaad worden we rechterlijk onderzocht. Ja, ja. Over de weldaad aan een krank mens geschiet. Waardoor hij gezond geworden is. Daarvoor zijn we nou in de gevangenis gegooid. Daarvoor zit nou heel de raad bijeen. Is het niet bespottelijk? Is het niet bespottelijk? Ik heb wel eens gezegd, een boef. Die haal je voor de gevangenen, voor de rechter en voor de raad. Een revolutionair. Een die steelt. Een die de burgerlijke samenleving stoort. Die haal je voor de rechtbank. Maar je haalt toch niet voor de rechtbank iemand die goed gedaan heeft? Dat voelt toch iedereen aan? Kan toch niet? Maar ja, hier gebeurt het. En het is altijd zo gebeurd. Maar wat is nou de oorzaak? Wel, de oorzaak is veel dieper. Vandaar dat ze die mensen niet ineens dood konden slaan. Zie je. Want als het nog om een feit had geweest dat die mensen iets hadden gedaan waarin dat ze voor het volk, zal ik nou maar zo uitdrukken, voor het volk verantwoord hadden geweest, hé, dan hadden ze ze zonder meer afgemaakt. Maar de tijd die was daar nog niet voor. Maar De wortel die legt ergens anders. En daar moet Petrus op antwoord geven. Want dat legt weer in verband met die vraag. Door wiens naam en in wiens kracht heb je dat gedaan? Want jullie is ook niks. Jullie zijn maar Galileërs. Maar hoe heb je dat nou gedaan? En wiens naam? En daar ging het over. En dat was de haat en de vijandschap. Want hier sloeg het geweten. Vooral bij Caiaphas, hoor. En bij Annas. En de hele Joodse raad. Alleen Jozef van Arimathea is er niet meer bij geweest. En Nicodemus ook niet meer. Daar ben ik wel van bewust. Die had de heren er al lang uit gehaald. Want die bewilligden al niet in hun raad. Maar goed. Maar anders zitten ze er weer. En allemaal dat geweten, hè, waar wij altijd verdoezelen. Dat geweten, dat vermoorden we. Dat God ons gaf. Ja. En dat geweten, daar klaagt ze aan. Daar komt hij weer, die gehate Nazarener. Dat is hem. Die ons, wat die ons. Die ons verteld hebt. Wat dan, mensen. Wel dat wij onze hele godsdienst waardeloos is. Dat wij zijn, wat zijn wij dan eigenlijk? Opeters van de huizen der weduwe. Wij zijn witgepleisterde graven. Dat heeft hij tegen ons gezegd. Wij zijn de mensen wel schoon van buiten, maar van binnen zijn we vol doodsbeenderen roof. Dat heeft hij gezegd. Dat. En nou komen ze, dat bloed hebben wij vergoten. En dat geweten, dat verandert nooit. Je kan je geweten wel in slaap sussen. En wel met een brandijzer toesroeien. Maar je kunt nooit veranderen. Want het is de stedenhouder Gods. En dat geweten, hè, dat spreekt. Dat bloed dat we vergoten hebben van die gehate Nazarener. Daar komt het alweer op ons af. Alweer op ons af. Dat moet eeuwig weg. Wij willen zo'n zaligmaker niet. Wij willen zo'n Messias niet. Wij willen alleen maar een koning die ons in glorie en eer zal zetten. Die willen wij hebben. En dat is nog zo, denk erop. Met heel de godsdienst nog zo. Nog zo. Daar is geen verandering in, hoor, want elk hart is eender. Dat is verdorven. En daarom wel komt het, maar de apostel is niet tegen te houden. Nee, de Heilige Geest dreef hem. En hij zegt, zo zei u alle kennelijk en het ganse volk Israël. Houd het nou goed. Dat wat er nou ook gebeurd is, door de naam is het gebeurd van Jezus Christus de Nazarener die gij gekruist hebt, moordenaar. Maar welke God van de doden heeft opgewekt. Door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Maar, mens. Wat denk je als ik of u zo'n boodschap krijgen? Wat denk je dan? Het gaat wel goed met ons, hoor. Het gaat altijd wel goed zolang het naast me valt. Zolang als ik spreek in het gemeen en ik zeg, ach, we zijn allemaal zondaren. Ja, dat klinkt zo mooi. Dat is eigenlijk onze officiële godsdienst. Zondaar. En dan hebben we nog een versje, zingen we er nog bij, en Jezus neemt de zondaars aan. Komt alle. Dat hebben we er dan nog bij gemaakt. Maar als het nou werkelijkheid wordt, en Gods woord pas ons persoonlijk, het wordt rechtstreeks het zwaard op onze ziel gezet. Gij zijt die man. Hey. Dan gaan we of de rechter of de linkerhand. Of we zullen met al onze kracht die in ons is, onze haat uitleven en onze vijandschap met gebalde vuisten tegen de waarheid ingaan, totdat we in de hel zijn. Maar als het zaligmakend is, gaat het hoofd naar beneden. En dan hoor je het uit die ziel van die mens. Op het strenge oordeel van God door zijn geest in het hart. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Buigt niet om. Ik ben die man. Ik ben die tempelbouwer waar hier de Heere van spreekt, welke Petrus aanhaalt uit de schriften teruggrijpende. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Veracht? Wat dan? U veracht, dierbare Jezus. Waarom dat dan? Omdat ik een bouwmeester was. Een bouwmeester, dat was ik hier. U heeft me bij mijn naam genoemd. Ik was zelf aan het werk. Ik zou het wel goed maken. Ik zou wel eens laten zien wie ik was. En dat zou mij niet overkomen. Nee, oh nee. Ik zou een voorbeeld zijn van deugd en plicht. Ik zou een voorbeeld wezen van gehoorzaamheid. Wat heb ik u al niet beloofd, heren? Ik zou uw woord ijverig onderzoeken. Ik zou me afzonden in het verborgen. Steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ik dan die bouw. Ja, ik. Wat was hij dan aan het doen, jongen? Ach, of meid, man of vrouw, wat was hij dan aan het doen? Ach, ik was bezig of ik het bij God weer in orde kon krijgen.
Ja.
Ja. En wat deed je toen? Toen verwierp ik de bouw. De enige steen, die verwierp ik. Heer, wanneer wordt Gods woord nou eens waarheid voor mij en voor u? Vraag het nou eens je eigen ziel af. Steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dan ken ik het, al weet ik dat nou zo goed, hè, dat Petrus dat bedoelt. Dat hij zegt welke gij gekruisigd hebt, dan ben ik jullie tegen die farizeeën. Dat is toch een goede verklaring die ik geef. Maar kijk nou eens of die verklaring van Gods geest in je ziel is. Onderzoek dat nou eens, of je zo'n wanhopig zondaar geworden bent, dat je nog een bouwlieder bent. Al heeft God je dan niet laten wandelen, want dat is het eeuwig wonder van zijn genade, dat hij je zijn woord hebt doen horen. Maar als hij nooit anders hoort, dat bedoelt onze ziel, dat die farizeeën zijn en de hovenpriesters en de schriftgeleerden, dat het ze zijn. Hey. En ik niet, nou dan ben ik precies op dezelfde lijn als tegen wie dit woord gesproken heeft en die het niet hebben willen aanvaarden. Maar wel gelukzalig is hij die met zijn ganse ziel zijn vonnis ondertekent en zegt, ja, lieve heren, ik ben die ongelukkige bouw. Dat ben ik. Ik ben die bouwmeester die u verworpen hebt, dierbare Jezus. Hoe heb ik u dan verworpen? Met mijn hele zelfgemaakte godsdienst. Daar heb ik u mee verworpen. Met dat eeuwig en altijd te willen wat te willen zijn en wat te willen wezen en wat te willen kennen en wat te willen doen. Heb ik u mee verworpen. Maar er staat wat achter. Er staat wat bij. Er staat nog iets bij. Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Want al verwerpen wij die steen. En al verwerpen wij onze dierbare koning. God de Vader is nog nooit veranderd. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hij legt er als de enige hoeksteen. Door de Vader zelf neergelegd. Als de enige fundament onze zaligheid. Dat hij het alleen zal zijn. Die het alles, maar dan ook alles weer in orde zou maken. Wat wij verknoeid hebben. En waar wij nooit meer voor in aanmerking komen. Nooit meer. De Vader, de uiterste hoeksteen. Die zal de Vader handhaven. En die handhaaft hem dus ook. In wie? In de harten zijner ellendigen. Ja. Hoe diep, daarom buigen ze zo diep onder het oordeel Gods, dat ze die enige bouwsteen verworpen hebben. Daarom ervaren ze het tenslotte door de drijving van Gods geest. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zij groene wegen is. Daaruit voort. Zo dwingt een heilige geestje. Om ze doen er te ervaren wat een walgelijke zondaren ze voor God zijn. Om alleen hen te erkennen als de van den Vader geschonken. Ja, dan laat zelfs Mozes zijn donderende stem nog wel eens horen voor een Sioniet. Daar komt hij er dan ook nog aan te passen, ja. Die laat ook nog wel eens zijn stem horen. Wanneer dan? Wel als ze afwijken van die enige bouwsteen. Van die enige dierbare zalig maken. En als ze de hart weer neigen naar de boeleerders en naar de vreemde goden. Ja. Dan begint ook die berg Sinaï weer te rommelen. Want die gebruikt God ook. Opdat ze zouden vallen op die enige steen. Waarop het ganse gebouw bekwamelijk op was. Denk je ervan? Mag we hem zo kennen? Je zegt, maar dat hebben toch de overpriesters en de schriftgeleerden niet geweten. Die hoefden het niet te weten, want die hoorden er toch niet bij. Afgelopen. Maar wel heeft God ze alle onschuld ontnomen. Dat wel. Denk daaraan goed hoor. Want het zal toch eeuwig tegen ons getuigen. Als we verworpen hebben Gods enige lieve zoon. Als we die verworpen hebben. Want hier spreekt nog de liefde Gods. Want heus, dat zijn geen mensen die met hatelijkheden omgaan, hoor, Petrus en Johannes. Heus niet. Ook Stefanus niet, toen die zei, gij andere gebroedsel. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Ook niet. Nee, het is nog de eeuwige liefde Gods die hun drijft. Om te verkondigen, ook aan dat godsdienstig geboefte, dat er buiten Jezus geen zaligheid te zoeken en te vinden is voor niemand. En daar gaat hij mee heen. Want de zaligheid, zegt hij, is in geen andere afgesneden. Heus, Farizeeën, je hoeft niet zo vroom te kijken en zo naar Mozes te linken en mee te dwepen, want je wordt ermee verdoemd. De boodschap Gods. De zaligheid is in geen andere. Houd dat goed. Als je God ooit zal vrezen in je leven, denk erop. Als je ooit zal doen wat hem wel behagelijk is, dan zal het zijn door het geloof in deze allerliefste Jezus zalig maken. Dan zal zijn kracht zich in uw zwakheid opbrengen. Dan zal hij een gestalte in u verkrijgen. Nooit geen draadje meer ergens anders van. In geen andere. Waarom? De wet heeft geen ding volmaakt. De wet kan alleen niets anders als eisen en vloeken. Verstaan wij het? Dat kan de wet. Maar de wet kan mij het leven niet geven. De wet die kan wel op volstandige gehoorzaamheid. Dan wel. Maar anders niet. Dus, en wij hebben die wet krachteloos gemaakt door onze zonde. Denk daar eens bij door. Krachteloos om ons te rechtvaardigen. Om ons zalig te maken. En je bidden kan het ook niet. En je tranen kan het ook niet. En dan kruipt hij op je knieën naar Rome toe. Dat kan het ook niet. En al vast je en al maak je je eigen tot een pilaar heilig, laat ik het zo maar uitdrukken. Kan het niet. Je bent en je blijft verdoemd. De zaligheid is in geen andere. Die kent het. Die kon het. Die heeft het gedaan. Jezus, die verkondigt de apostels. Die alleen. Die heeft volmaakt Gods wet onderhouden. Die heeft volkomen tot de laatste penning betaald die mateloze schuld. Die heeft de hitte van Gods gramschap volkomenlijk geblust. Die alleen. En die is opgevaren. Opgewekt. Welke God opgewekt heeft. Oh, dat vind ik zo kostelijk. God heeft zo volkomen genoeg doen. Is het geen wonder dat een apostel jubelt de zaligheid is in geen ander. Is dat geen wonder? Dat geldt u, farisee. Dat geldt u, schriftgeleerde. Dat geldt u, sadducee. Dat geldt u. Maar, dat geldt die onder de mensen gegeven is. Daar heb je het. Hij neemt alles bij elkaar. Alom, waar het licht van Gods woord zal gaan schijnen, zal er maar één getuigenis zijn, dat er alleen in hem de zaligheid is, en dat we buiten hem eeuwig verloren zijn en blijven. Jongen, nog. Toen je zou zeggen, als je zo iets hebt, dan ja. Er is geen andere naam gegeven. En dan gaat hij nog een stap verder, door welke wij moeten zalig worden. Ach ja. Dat vind ik zeer troostrijk. Als je het met dat goddelijk moeten nou eens eens mag worden in je leven. Met wat zeg je nou, ja. Door welke wij moeten zalig. Dat is nou een goddelijk moed. Dit is nou de weg die de Vader heeft uitgedacht. Om verloren zondaren zalig te maken. Een andere weg heeft hij niet uitgedacht en ook niet geopenbaard. Dus dat is kostelijk. Door welke wij moeten zalig worden. Maar is het dan niet zo dat wij mogen zalig worden? Of misschien kunnen zalig worden? Nee, moet je niet doen. Dan ga je te veel naar onze kant staan. Dan gaan we te veel aan onze kant staan. Nee, bij God is alles één oneindige volmaaktheid. Jacob heb ik lief gehad. Maar vast in de stilte der eeuwigheid reeds vastgelegd. Dan welke wij moeten zalig worden. Maar hoor ik daar dan bij, hoor ik iemand zeggen, nou dan moet je maar goed luisteren. Of dat je hele rommeltje opgeruimd wordt van binnen. En of je werkelijk wordt wie je bent. Hey, een dwaze zondaar. Nou dan val je onder degene door welke wij moeten zalig worden. Dan leer je het ook in je eigen arm, mijn ziel. Dat je eerder met je handen aan de hemel zou kunnen reiken. Als nog iets daar zou kunnen stellen voor je zaligheid. Maar dan moet je zalig worden. Alleen door deze. Dan kom ik nou weer terug. Dan zal de nood uw ziel. Die zal u doen jezelf het doen storten. In de afgronden van Gods eeuwige liefde. En al denk je dan dat je eeuwig omkomt. Je zult het ervaren. Elke zonde ervaart het steeds weer opnieuw. Dat moet zalig worden. Je wordt zo rechtvaardig zalig, kromme zondaars. Dat je het zelf niet meer kan begrijpen met je kleine verstand. Dat een walgelijke zondaar als een reine en een heilige voor God staat. Wat denk je dan? Moet zalig worden. Wij hebben er toch niets op tegen. Als je de Heere vreest niet, hij er niets meer op tegen. Want dan ben je zo lam geslagen door God zelf. He. Dat je elk ogenblik, wanneer de gedachten in uw ziel maar postvat, er nog iets aan zou moeten doen voor jezelf en van jezelf. He. Dan zink je al weg. Nee, dan heb je er niets meer op tegen. Dan zeg je maar, dierbare Heere Jezus, wil mijn zwarte zondaar nu maar wassen in uw dierbaar bloed. Wil u mij maar reinigen en heiligen. Wil uw lieve geest maar in mij doen wonen en doen werken. je daar is niets op tegen. Dan ga je alles maar van hem afwachten. Dan gaat alles goed. Zie je, maar dat is niet anders. Dat geldt hun, dat geldt ons. Welke moet, door welke wij moeten zalig worden. En vallen wij niet onder dat goddelijk moeten, dan zullen we eeuwig ons blijven verzetten. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, enzovoort. We gaan naar huis. Waarom? Omdat ik zie dat tijd is. Maar dit wil ik nog zeggen. De vrijmoedigheid. Ze zien het. Ze hebben het waargenomen, hoor. Dit was niet van beneden. Dit kwam van boven. Ze zien geen brutaliteit. Ze zien geen heerszuchtigheid. Of vermetelheid. Niets van dat alles. Maar ze zien de vrijmoedigheid. Die een grote vergelding des loons is waar God van spreekt. Werp hem niet weg. Als de Heer je ooit in de gelegenheid stelt, of waar het ook is, te midden van je gezin, te midden waar je geplaatst bent hier op aarde. En je mag iets van die vrijmoedigheid in je zielenleven ervaren. Werp ze niet weg, want het is een grote vergelding desloods. Maar dan zal je ook geen hoogmoedige zondaar zijn, zoals ik in mijn leven wel meemaakte. Ja. Ook op mijn werk en op mijn arbeid. Dat er één bijvoorbeeld Gods naam komt te misbruiken. En dat de andere met een hoge borst begint. Zeg, dat beurt hier niet, hè? Je moest je schamen, hè? Ja. Dat niet. Nee, dat is de vrijmoedigheid niet. Dat is de heerszucht van Adam. Ja. Dan zal hij over een ander heersen, maar onderwijl vloekt hij zelf nog veel harder. Je zegt, dat is niet waar. Ja, absoluut, hoor. Absoluut. Maar goed, dat bedoel ik niet. Maar die vrijmoedigheid, laat ik het dan met mijn woorden zeggen, die zijn hand op de schouder van die grote godslasteraar kan leggen en zeggen, arme man of vrouw, die God in wiens hand ons leven is en dat die al onze paden zijn, die hebben we nooit verheerlijkt. Zal die toch geen onrecht doen, hè, als die zulke vagebonden van de aarde afveegt. Je moet ze eens aan zien kijken, met verwonderde ogen. Dan zien, kijk, daar rekent Adam niet op. Zie je, maar dat is ook vrijmoedigheid. Maar dat is de vrijmoedigheid die hun waarnamen bij de apostelen. Want anders durf je op je mondje nergens open te doen. Zo is het met mij altijd gegaan. Dan lijken ik precies op die man Petrus. Die om een dienstmaag zijn meester verloochende. Ja. We moeten er maar op aankomen bij ons. Dat er wat van ons in het gedrang komt. Dan zijn we nergens meer. Maar als een Heilige Geest krachtig in ons werkt, dan gaan we door. En dan mogen we met vrijmoedigheid spreken en de uitkomst aan God overlaten. En hoe graag ze nu die arme discipelen des Heren, en gelijk misschien die arme man ook nog die beter gemaakt was, hadden opgeruimd. De Heren leidden het zo dat ze er niets aan konden doen, want ze kregen het volk anders tegen. Nog even geduld, wou de Heren zeggen. Eerst nog even mijn raad uitvoeren. En dan, duivel, dan mag je hart ophalen. Dan mag je mijn getrouwe dienstknecht om de galgen aan het rad brengen. Je mag ze doodslaan, je mag ze vermoorden. Maar man, ja, zo ging het Petrus. Zo ging het Stefanus. Zo ging het Jacobus. Zo ging het al Gods kinderen hier op deze aarde. Dan gaan alle helse geesten tenslotte met er aan de loop. Dat is om ze te verwoesten en te vernielen. Dat moet je maar goed onthouden. Dan weet je het. Als je bijvoorbeeld nou stok oud geworden bent. En je de Heere mag vrezen en lief hebben. Dan weet je het waar die ellende vandaan komt. Die komt altijd van de haat en de woede van duivel. En die speelt in onze gedachten. Die speelt in onze dromen. Die doet niet anders dan onze arme ziel verschrikken. Waarom? Omdat wij geloven in hem, namelijk Jezus, die alleen onze zaligheid is en heeft daargesteld. Amen.